Ik wil mij graag vanavond bezighouden met het verschijnsel van het spreken in tongen in de schrift. En een van de redenen daarvoor is dat wij in een voorgaande uitgave van onze circulaire twee verschillende artikelen tegelijkertijd gepubliceerd hebben. De een was van Sir Robert Anderson, die in het algemeen zich in dat artikel bezighield met het verschijnsel uit zijn dagen, en ook uit onze dagen overigens, meer dan 100 jaar later, een verschijnsel wat gewoonlijk aangeduid wordt als spreken in tongen, maar wat volgens niet alleen Sir Robert Anderson, maar ik sluit me daar graag bij aan, helemaal niet bestaat uit het spreken in tongen in de Bijbelse zin van het woord. Het andere artikel was van de hand van mijn zwager Henk Zutphen, die uiteenzette op volstrekt Bijbelse, systematische wijze dat inderdaad het spreken in tongen zou verdwijnen, dat het een gave was van tijdelijke aard, dat God die gave weliswaar ooit gegeven heeft, maar dat het een tijdelijk doel diende, zodat er een tijd zou komen waarin die gave niet meer gegeven zou worden. Dat zou namelijk gebeuren wanneer het volmaakte zou gekomen zijn, zoals het staat in 1 Korinthe 13. En de gedachte is dan dat sinds de dagen van de Korintiërs, om het dan maar eenvoudig te houden, dat sinds de dagen van de Korintiërs deze gave ook inderdaad niet meer gegeven wordt. Eenvoudig omdat die gave zijn tijdelijke functie inderdaad vervuld heeft. Wat in beide artikelen overigens niet naar voren gebracht werd, dat was ook niet de bedoeling van de artikel overigens, maar wat in beide artikelen niet naar voren kwam, was het meest voor de hand liggende vraag. Namelijk de vraag waartoe God dan ooit deze gave van het spreken in tongen gegeven had. Dat wil zeggen, in beide artikelen wordt wel betoogd dat die gave als zodanig verdwenen is. En dat wat nu in onze dagen voor spreken in tongen doorgaat, in werkelijkheid helemaal niet de Bijbelse gave van spreken in tongen is. Maar daarmee is natuurlijk niet de belangrijkste verklaard, namelijk waarom die gave dan überhaupt ooit gegeven werd. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En als we weten waarom die gave gegeven werd of waartoe, dan vloeit daar vanzelf uit voort waarom die gave ook inderdaad weer verdwenen is en waarom spreken in tongen als zodanig niet werkelijk thuis hoort in onze tijd, in onze bedeling. In de volgende trouwens ook niet, maar dat is nou even niet het thema. Waarom die gave gegeven werd, dat is inderdaad tamelijk onbekend. En daarvoor wil ik u dan ook in de eerste plaats meenemen naar Jesaja 28. In feite zijn er twee verschillende toepassingen van deze ene gave. Dat wil zeggen, hij komt om twee redenen in de schrift voor. Maar we zullen ze achtereenvolgens bespreken. De eerste is de reden zoals die min of meer genoemd wordt in Jesaja 28. Jesaja 28, waar ik lees vanaf vers 5 vanwege het verband. Daar staat Jesaja 28 vers 5. Te dien dagen zal de Heere der Heerscharen tot een heerlijke kroon en tot een sierlijke krans zijn den overgeblevenen zijns volks. En tot de geest des oordeels dien die ten oordeel zit. En tot een sterkte dengene die de strijd afkeren tot de poort toe. En ook dwalen deze van de wijn en zij dolen van de sterke drank. De priester en de profeet dwalen van de sterke drank. Zij zijn verslonden van de wijn, zij dolen van sterke drank. Zij dwalen in het gezicht, zij waggelen in het gericht. Want alle tafels zijn vol van uitspuwsels en van drek, zodat er geen plaats is. Wie zou hij dan de kennis leren en wien zou hij het gehoorde te verstaan geven? De gespeenden van de melk, de afgetrokkenen van de borsten. Want er is gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Daarom zal hij door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken, tot welke hij gezegd heeft, dit is de rust, geef de moeder rust, en dit is de verkwikking, doch ze hebben niet willen horen. Zo zal in het woord des Heren zijn, gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig, opdat zij heen gaan en achterwaarts vallen en verbreken en verstrikt en gevangen worden. Daarom hoort des Heren woord, gij bespotters, gij heersers over dit volk dat Jeruzalem is, omdat gij lieden zegt, we hebben een verbond met de dood gemaakt en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt. Wanneer de overvloeiende geest zal doortrekken, zal hij tot ons niet komen, want we hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld en onder de valsheid hebben wij ons verborgen. Daarom, alzo zegt de Heere, ziet, ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, die wel vast gegrondvest is. Wie gelooft, die zal niet haasten. Tot zover. Wel, dit schriftgedeelte, voor zover ik het gelezen heb, in elk geval, houdt zich bezig met de, wat ik dan altijd maar noem, de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. Dat leidt geen enkele twijfel, want er zijn hier nogal wat uitspraken in dit schriftgedeelte die in het Nieuwe Testament geciteerd worden en daar dan ook inderdaad worden toegepast, dan wel toegelicht, waaruit duidelijk blijkt dat deze uitspraken uit dit schriftgedeelte inderdaad worden toegepast op het einde van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe verbond. En in het algemeen, deze woorden spreken over de omstandigheden die daarmee gepaard gaan. Bekendste is ongetwijfeld vers 16, waar gezegd wordt, door de Heere, zie, ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, die wel vast gegrondvest is, en wie gelooft, die zal niet haasten. Het is een uitspraak waar in mijn Bijbel nogal wat verwijzingen onder afgedrukt zijn, en dat zijn allemaal verwijzingen, althans in het merendeel, verwijzingen naar het Nieuwe Testament. Ook een verwijzing overigens naar Psalm 118, omdat daar woorden van gelijksoortige strekking staan, profetie namelijk eveneens over een steen. En waar het om gaat is dat deze steen, die grondsteen, die beproefde steen, die kostelijke steen, ook die hoeksteen bovendien, een type is van de Heer Jezus Christus als de middelaar van het nieuwe verbond, als de bouwer van het koninkrijk, de oprichter van het koninkrijk en zelfs van een nieuwe schepping. Daar kan en mag ook helemaal geen twijfel over bestaan. Als hier gesproken wordt over deze steen, dan gaat het over de Heer Jezus Christus, die de middelaar is van het nieuwe verbond en de oorzaak van eeuwige zaligheid. En wanneer dit vers in Romeinen 9 en in Romeinen 10 onder andere dan wordt aangehaald, dan wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat alles in verband staat met het ongeloof van het Joodse volk aan de ene kant en de roeping van de gemeente in onze dagen aan de andere kant. Want niet alleen hier, maar ook in een gelijksoortig schriftgedeelte van Psalm 118 wordt gesproken over deze twee aspecten. Namelijk aan de ene kant het ongeloof van het Joodse volk. Psalm 118 spreekt immers over de steen die de bouwlieden versmaad hebben en die dan door God of door de Heere, staat er eigenlijk, tot hoofd des hoeks gesteld is. Er komt op hetzelfde neer, die bouwlieden, zoals ook uitgebreid toegelicht in Matthäus 21 vervolgens. Deze bouwlieden zijn dan de aanduiding van het Joodse volk in het algemeen en van de leiders, de godsdienstige leiders van het Joodse volk in het bijzonder, die inderdaad de steen, namelijk de Messias, verworpen hebben. De steen uiteraard ook uit Daniël 2, de steen van die het koninkrijk zou brengen in de gehele wereld immers. Die werd inderdaad door de bouwers, dat wil zeggen door het Joodse volk als zodanig, verworpen. Niettemin, die steen heeft wel degelijk een functie gekregen, maar niet zozeer in de relatie tot het Joodse volk in onze dagen, maar wel in de relatie tot de gemeente. Daarover heeft Petrus het in 1 Petrus 2, als hij dit schriftgedeelte aanhaalt, zowel als het gedeelte uit Psalm 118. Daarover heeft Paulus het in Romeinen 9 en Romeinen 10. Precies dezelfde gedachte, dat het volk Israël, het Joodse volk moet ik eigenlijk zeggen, als zodanig ongelovig was, maar dat niettemin dus beloofde zaligheid niet slechts bestemd was voor het Joodse volk, maar wel degelijk voor allen die de naam des Heren aanroepen. Het staat er allemaal bij in dat schriftgedeelte Romeinen 9 tot en met 11. Dat is ook waarover hier gesproken wordt, namelijk over het ongeloof van het Joodse volk en dat ten dagen dat de Heere der Heerscharen tot heerlijke kroon en tot sierlijke krans zou zijn voor de overgeblevenen zijns volks. En dat zijn de woorden dan hier uit Jesaja 28 vers 5. Het zijn tamelijk bedekte uitdrukkingen, maar achteraf weten wij natuurlijk wel wat ze betekenen. Ze spreken over de Heere Jezus Christus die inderdaad aan de rechterhand Gods gezeten zou zijn en in onze dagen gezeten is, die uitermate verhoogd zou worden, die gesteld zou worden volgens de woorden van Petrus in Handelingen 2, tot Here en tot Christus. En deze heerlijke kroon en deze sierlijke krans, wat twee keer hetzelfde is uiteraard, spreekt over de tegenwoordige positie van Christus. En, maar dat is een positie die slechts gekend wordt, niet door het volk Israël als zodanig, maar wel door de overgeblevenen zijns volks, zoals het hier staat in Jesaja 28, vers 5. Overigens, Jesaja is vol met uitspraken over het overblijfsel van het volk, in die zin dat gesproken wordt in Jesaja over het nieuwe verbond, de komst van de Messias enzovoorts, maar verder wordt gesproken over de uitwerking daarvan niet zozeer in de eerste plaats voor het volk als zodanig, maar slechts voor een minderheid, het overblijfsel van het volk. En in verband met onze dagen wordt dat overblijfsel gevormd door in feite de gemeente, want daar komt het op neer en dat is ook de strekking eigenlijk van Romeinen 11. Hoe dat ook zij, er wordt hier gesproken over een verheerlijkte Christus dus, maar daarna wordt in vers 7, want vers 6 sla ik maar even over voor het gemak, daarna wordt in vers 7 gesproken over de positie van het godsdienstige jodendom, met name in de dagen van de Heer Jezus en dus ook de dagen van handelingen. Er staat, zij dwalen van de wijn, zij dolen van de sterke drank, wat natuurlijk twee keer hetzelfde is. En daarna wordt in bijzonder gesproken over de leidslieden van het volk, namelijk de priesters en de profeten dwalen van de sterke drank. Zij zijn verslonden van de wijn. Aardige woordspeling, want normaal verslinden zij de wijn, maar in dit geval heeft de wijn hen verslonden. Doet mij denken aan de Nederlandse uitdrukking, wanneer de wijn is in de man, dan is de wijsheid in de kan. Juist, precies. De gedachte is dat zij dus dolen van de sterke drank, dat staat er zelfs twee keer, waarbij sterke drank en wijn hier niet zozeer de aanduiding is van het nieuwe verbond als zodanig, hoewel het dat best kan zijn, maar het is in elk geval de aanduiding van de positie van het Joodse volk in de dagen van de Heer Jezus, waarin het inderdaad dwaalde en dus de weg kwijt was, want dat is waar het om gaat. Het meest voor de hand ligt natuurlijk te denken dat deze wijn, deze sterke drank, een uitbeelding is van het judaïsme, het leven onder de wet als zodanig. Alleen als ik dat zeg, dan zal ongetwijfeld iemand zeggen, maar ik heb altijd geleerd dat de wijn een beeld is van het nieuwe verbond en van de vervulling van de belofte aan Abraham. Wel nu, dat laatste kan hier ook heel goed, want immers in het Nieuwe Testament wordt uitdrukkelijk naar voren gebracht dat waar degenen die onder de wet leven geconfronteerd worden met de heerlijkheid van het nieuwe verbond en dus met de wijn, het bloed van het nieuwe verbond en met het licht van het nieuwe verbond, daar worden zij verblind. En waar men verblind is, weet men niet waar men gaat en dus dwaalt men. Dat is wel degelijk de gedachte. Zodat men niet per se iets negatiefs hoeft te lezen in deze wijn en sterke drank. Immers, heel de Bijbel door is wijn en sterke drank een beeld juist van het leven wat er is in Christus, het leven van het nieuwe verbond. En als u het mij vraagt, dat kan hier ook heel goed, want juist toen daar het nieuwe verbond gepredikt werd en toen het evangelie gepredikt werd door Johannes de Doper en door de Heer Jezus en daarna door de discipelen, het evangelie, dan wel het evangelie van het koninkrijk, toen ontstond deze verblinding. Er bleek ook geen ruimte te zijn voor deze nieuwtestamentische waarheden, om de eenvoudige reden dat men het oude verbond en dus de wet inderdaad niet wilde loslaten. Alleen, je moet dus lezen wat Jesaja hier dan over de situatie onder de wet schrijft. Daar staat namelijk in vers 8, daar staat, want alle tafels zijn vol van uitspuwsel en van drek, zodat er geen plaats is, men heeft er in de vertaling van gemaakt, zodat er geen plaats schoon is, maar dat schoon mag je rustig weer doorstrepen. Heel de gedachte is namelijk dat de tafels vol zijn, zodat er geen ruimte is om er iets anders op te zetten. De gedachte is namelijk dat de tafels vol zijn van uitspuwsel en drek. Sorry, het is een wat onsmakelijk verhaal. Maar goed, het sluit wel aan bij wat de apostel Paulus later zelf over deze dingen zei, toen hij sprak over zijn Joodse erfenis, om zo te zeggen. Hij zegt, ik heb het alles schade en drek geacht om Christus en dus het nieuwe verbond, de middelaar van het nieuwe verbond, dus het nieuwe verbond, te kunnen gewinnen. Om God te kunnen dienen onder het nieuwe verbond in plaats van het oude. En van het oude, en in bijzonder van het oude mag ik niet eens zeggen, ik moet zeggen van de wet, de Joodse wet uit de dagen van de apostel Paulus, zegt hij inderdaad dat het schade en drek is. En hier heet het uitspuwsel en drek. De gedachte is dat de tafel vol is met, laat ik netjes zeggen, afval, terwijl de bedoeling is dat op die tafel, als het ware, gepresenteerd zou worden wat in vers 9 genoemd wordt, namelijk de kennis, het gehoorde. Want de tafel is die van gemeenschap. De tafel is immers een uitdrukking van gemeenschap. Wel nu, de Joodse gemeenschap werd in stand gevormd door en in stand gehouden door het judaïsme, de Joodse religie. En niet dat het mijn woorden zijn, nogmaals, maar er staat hier nou eenmaal dat die tafel, die gemeenschap dus van het Jodendom als zodanig, bepaald werd door uitspuwsel en drek. Bovendien was de tafel daarmee vol, zodat er geen ruimte was om daarop iets anders te presenteren. En wat er gepresenteerd moest worden, was uiteraard het nieuwe verbond. De kennis des Heren, die van het nieuwe verbond namelijk. Aan wie zou hij dan de kennis leren, staat hier. Men zou het regelrecht moeten vergelijken met de Filippenzen, brief, Filippenzen 3, waar Paulus inderdaad zegt dat hij al deze Joodse dingen schade en drek geacht heeft om hem, om Christus te kennen, dezelfde uitdrukking dus, om Christus te kennen en daarmee te kennen de kracht van zijn opstanding. Dat is leven uiteraard en dat hoort thuis aan de tafel, volgens de Bijbelse symboliek en systematiek. Maar de gedachte hier is dat het Joodse volk inderdaad een tafel heeft vol van uitspuwsel en drek, waarna de Heer vraagt, aan wie, vers 9, aan wie zou hij dan de kennis van Christus dus? Aan wie zou hij de kennis leren? Of aan wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? Sluit aan bij de Hebreeënbrief, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Van ons staat erbij, maar dat laat ik altijd weg, dat hoort er niet, hè? Nee, dat hoort er ook echt niet te staan. Dat staat er ook niet echt. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Hier staat, aan wie zou je het gehoorde te verstaan geven? Het gehoorde, de kennis, is uiteraard nieuwtestamentische waarheid. En de Heer zelf vraagt zich via Jesaja af, aan wie zou hij die kennis leren? Aan wie zou je het gehoorde te verstaan geven? Aan de gespeenden van de melk, is de vraag, namelijk de afgetrokkenen van de borsten. De gedachte is dat deze kennis, dit gehoorde, deze nieuwtestamentische waarheid, niet gegeven kan worden aan degene die nog melk van noden hebben en niet vaste spijs. Dat is de uitdrukking uit Korinthe, maar meer in bijzonder uit Efeze 5, uiteraard. Of Hebreeën 5 bedoel ik. En het is juist die Hebreeënbrief die zich bezighoudt met deze nieuwtestamentische waarheid. Namelijk hoe het oude verbond vervuld is geworden in het nieuwe. Namelijk door het werk en de bediening en de positie van de Heer Jezus Christus. Maar men wil er niet naar horen. Er is bovendien ook geen ruimte voor. Want zoals diezelfde Hebreeënbrief zegt, zolang het oude verbond stand houdt in de praktijk, dan is daar, zolang is er voor het nieuwe verbond geen plaats. En via de typologie, zoals genoemd in Hebreeën 9, zolang er dienst gedaan wordt in het heilige, kan de dienst in het heilige der heiligen niet plaatsvinden. Ja, dat is de gedachte daar. Nou goed, ik laat het er maar bij. Waarom dan is er geen plaats voor deze kennis en dit gehoorde? Volgens vers 8, omdat de tafels vol zijn van uitspuwsel en van drek. En volgens vers 10, omdat het is gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Zodat het uitspuwsel en drek uit vers 8 hetzelfde is als het gebod op gebod en regel op regel enzovoorts in vers 10. Het is een treffende beschrijving van het judaïsme onder de fariseeën in de dagen van de Heer Jezus en in de dagen van Handelingen, uiteraard. Vol van wetten, maar geen ruimte voor enige vorm van leven. Daar komt het op neer. Zeker niet voor het leven van het nieuwe verbond. En omdat dat zo is, omdat het Joodse volk vasthoudt aan hun eigen wet, dat zijn de woorden van de Heer Jezus, hun eigen wet, hè, omdat en doordat het Joodse volk vasthoudt aan hun eigen wet, daarom is er geen ruimte voor het onderwijs, de Torah moet ik eigenlijk zeggen, maar ik bedoel het onderwijs, de wet, namelijk van het nieuwe verbond. Dat is de gedachte. Maar in dat verband wordt dan in vers 11 naar voren gebracht in Jesaja 28. Daarom, omdat die ruimte daar niet is, omdat men vasthoudt aan het oude verbond, daarom zal hij, de Heere dus, door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken. Je mag aannemen dat door die belachelijke lippen en door die andere tong inderdaad die kennis geleerd zou worden. Of dat door belachelijke lippen en door een andere tong het gehoorde te verstaan zou worden gegeven. Dat is uiteraard de bedoeling. Kortom, je mag dus aannemen dat door belachelijke lippen en door een andere tong deze nieuwtestamentische waarheid omtrent de verhoogde Christus aan de rechterhand Gods uiteraard, dat deze waarheid door deze andere tong en belachelijke lippen tot dit volk zou gesproken worden. Tot welk volk? Nou, tot het volk, vers 12, tot de welk hij gezegd heeft, dit is de rust en dit is, betekent zoveel als hier is, hè? Ik zal het bijna eerst vertalen naar het Frans, dan krijg je zo'n situatie. Hè? Dit is de rust, namelijk hier is de rust en geeft de moeder rust. Dat is ook wat de Heer Jezus zelf predigde trouwens. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt van dat juk wat niemand heeft kunnen dragen. Nog wij, nog onze vaders, zei Petrus daarover. Hè? Men zou moeten komen tot de Heer om verlost te worden van dat juk van het oude verbond en om de rust te ontvangen van het nieuwe verbond. Eveneens terug te vinden overigens in Hebreeën, hoofdstuk 4 in het bijzonder. Maar er staat dat het volk tot welke hij gezegd heeft, dit is de rust en geef de moeder rust. En dit is de verkwikking, waarbij verkwikking het Oude Testament door, maar ook in het Nieuwe, de aanduiding is van het leven van het Nieuwe Verbond. Hè? Verkwikking, quickening zeggen de Engelsen. En daar wordt mee aangeduid herleving. Het weer opleven, dat is verkwikking. Eigenlijk een aanduiding van wedergeboorte dus. En meer in het algemeen de aanduiding van het nieuwe verbond. Opdat tijden der verkoeling, zei Petrus in Handelingen 3, opdat tijden der verkoeling, maar dat is dit, opdat tijden der verkwikking zullen komen van het aangezicht des Heren. Die prediking is dat. Dus rust en verkwikking is gebracht tot dit volk, doch zij hebben niet willen horen. Wel, aan wie zou hij dan het gehoorde te verstaan geven? Er was geen ruimte voor. Maar het hele punt is dat vanwege het ongeloof van Israël, dus op grond van het ongeloof van Israël, de Heer tot dit volk, ditzelfde volk, en ik bedoel uiteraard het Joodse volk, zou spreken door tongen. Want dat is waar het feitelijk om over gaat. En wat er in die tongen gesproken zou worden, wat er in die andere talen gesproken zou worden, is ook duidelijk. Namelijk de speciale nieuwtestamentische waarheden zoals we die in onze bedeling kennen. Met andere woorden, daar zou verkondigd worden de grote daden Gods, dan wel de verborgenheden. En ik verzin die termen niet, want ze staan ook letterlijk zo in het Nieuwe Testament. In Handelingen, zowel als in de Eerste Korinthebrief. De grote daden Gods zouden verkondigd worden in tongen, in andere talen namelijk, dan wel de verborgenheden. En het is in de praktijk gelijk, want de grote daden Gods sluit weer aardig aan bij Psalm 118, waar gesproken werd over de steen die geworden is tot hoofd des hoeks, nadat de bouwlieden hem verworpen hadden. En dan staat er, dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Nee, het zijn grote daden Gods. Dat zijn die daden Gods die zo groot zijn, dat ook als ze gepredikt zouden worden aan dit volk, dan zouden zij het niet geloven. Dat staat op een andere plaats namelijk weer, woorden van gelijke strekking. Nou, daar gaat het dus om. Maar punt is nu dat uit het verband van het schriftgedeelte in elk geval uitdrukkelijk blijkt dat het gaat over de situatie van het aanbreken van het nieuwe verbond. Een nieuw verbond wat door het Joodse volk als volk wordt afgewezen. Dus trouwens nog iets wat ik even had moeten aanhalen. Want als hier van die tafels gesproken wordt, in vers 8, dan moet ik u erop wijzen dat dat ook aangehaald wordt in Romeinen, in het bijzonder dan in hoofdstuk 11. En als gesproken wordt over dat zij waggelen, hier in vers 7, dan wordt dat ook aangehaald. En niet alleen in de psalmen vervolgens, maar daarna ook in Romeinen 11. En daar gaat het inderdaad over dit thema. Het einde van het oude verbond, het aanbreken van het nieuwe verbond. En daarbij het merkwaardige verschijnsel dat het Joodse volk, voor wie het nieuwe verbond in de eerste plaats bestemd is, dat niet wil. En dat het nieuwe verbond dus in feite terechtkomt niet bij het Joodse volk, maar ergens anders. En in de terminologie van de Romeinenbrief dus, komt het terecht bij de heidenen. En in die situatie en in die dagen van handelingen wordt ook daadwerkelijk door belachelijke lippen, namelijk door een andere tong of gewoon door andere talen, tot dit volk gesproken. Want het hele punt is dat deze uitspraak hier in Jesaja 28 vers 11 letterlijk wordt aangehaald in 1 Korinthe 14. Dat is het hoofdstuk in de Bijbel dat in zijn geheel spreekt over spreken in tongen. En over de gave van profetie trouwens. En het bijzondere van 1 Korinthe 14 is niet dat daarin geleerd wordt dat een fatsoenlijke gelovige in tongen zou moeten spreken, maar eigenlijk het tegenovergestelde, dat een fatsoenlijke gelovige niet in tongen zou spreken, in ieder geval niet in een gemeentelijke bijeenkomst, tenzij dan weer dat het uitgelegd wordt, maar dan wordt het alleen maar ingewikkeld van. Maar dat is 1 Korinthe 14. En bovendien werd in hoofdstuk 13 in het bijzonder al uiteengezet dat juist die gave van spreken in tongen, en die van profetie trouwens ook, zou verdwijnen. Zodat in 1 Korinthe 14 gesproken wordt over de vraag waartoe dan dat spreken in tongen ooit kwam. Want als men dat begrijpt, waartoe die gave gegeven werd, dan begrijpt men ook dat die gave na verloop van enige tijd zijn functie volledig vervuld heeft en dus ook inderdaad niet meer gegeven wordt. Nou, dat is wat dan gezegd wordt in 1 Korinthe 14, vers 20. Nou, vers 21, maar ik lees vers 20 even. Nee, vers 19 lees ik zelfs al mee, waar de apostel zelf zegt. Nee, vers 18, voor alle zekerheid, hè. Waar de apostel zegt, ik dank mijn God dat ik meer talen spreek dan gij allen. Zodat niemand kan zeggen, Paulus kon niet in vreemde talen spreken of in tongen spreken. En daarom heeft hij er een hekel aan. Uit oogpunt van afgunst dus, hè? Dat kan men niet zeggen. Want hij zegt, ik dank mijn God dat ik meer vreemde talen spreek dan gij allen. Maar, zegt hij, ik wil liever in de gemeente 5 woorden spreken met mijn verstand. Waarom? Waarom 5? Omdat juist 5 het rangnummer is, om zo te zeggen, van onze tegenwoordige bedeling. Onze nieuwtestamentische bedeling gedurende het ongeloof van het Joodse volk. De 5e bedeling, waarin inderdaad een overblijfsel uit de volkeren verzameld wordt, in afwachting van de nog toekomstige bekering van Israël. Ik wil liever in de gemeente 5 woorden spreken met mijn verstand, opdat ik ook anderen mogen onderwijzen, dan 10.000 woorden in een vreemde taal, waarmee maar gezegd wil zijn dat het nog maar zeer de vraag is of degenen die in tongen spraken ook zelf wisten wat zij zeiden. Want Paulus zegt, liever 5 woorden met verstand dan 10.000 zonder mijn verstand, is uiteraard de gedachte. Ja. Zodat duidelijk is dat er nogal over verborgen dingen gesproken werden. En zodat ook duidelijk is dat de gave van tongen nogal wat te maken heeft met de gave van profetie. Het enige verschil tussen beiden is niet het onderwerp waarover gesproken wordt, maar de wijze waarop er over gesproken wordt. Profetie gebeurt in klare omgangstaal, zal ik maar zeggen, terwijl in tongen wordt over dezelfde dingen gesproken, maar nu in een taal die de spreker zelf niet eens kent. Waarbij hij dus zelf niet eens weet wat hij zegt. Kennelijk is hieruit op te maken. Maar goed, wat de apostel zegt is dus, liever 5 woorden met verstand dan 10.000 woorden zonder verstand, wordt geïmpliceerd in een vreemde taal. En dan, broeders, wordt geen kinderen in het verstand, onvolwassenen in het verstand, maar zijt onvolwassen in de boosheid en wordt in het verstand volwassen. In het verstand, dat heeft niet met tongen te maken, dat is juist niet spreken in tongen. Liever 5 woorden met verstand dan 10.000 in tongen. En juist in het verstand zal men moeten volwassen dan wel volmaakt worden, dat is heus hetzelfde woord, Het begrip namelijk uit 1 Korinthe 13, waar staat dat als het volmaakte zal gekomen zijn, vers 10, dan zal er geen ten dele is verdwenen zijn. Kortom, als het volmaakte komt, verdwijnt het spreken in tongen. En hier staat dat men juist in het verstand volmaakt volwassen zou moeten worden, want daar waar men inderdaad kennis ontvangt, daar waar men het gehoorde verstaat uit Jesaja 28, daar begrijpt men dat het spreken van in tongen inderdaad zijn functie vervuld heeft. Dat is waar het om gaat. Want wat is dan de functie van het spreken in tongen? Vers 21. Nou, dat staat in de wet, en bedoelt dus uiteraard het Oude Testament als zodanig, het Oude Verbond, in de wet, namelijk in Jesaja 28 vers 11... Niet Deuteronomium 28 vers 49, want dat gaat over heel iets anders. Dat gaat over de Romeinen. Maar goed, dat kan ik zo gauw niet uitleggen. Dus in de wet, namelijk in Jesaja 28 vers 11, is geschreven: ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen, talen, tongen, kelen, monden, ik zal door andere lippen tot dit volk spreken. En wat er in Jesaja niet zo expliciet bij staat, maar hier wel, is dat dat niet zou leiden tot de bekering van het Joodse volk. Uit Jesaja blijkt het ook hoor, maar dan staat het niet zo expliciet hè. Maar de gedachte is dat tot dit ongelovige volk gesproken zou worden in de talen der heidenen. En het resultaat zou zijn dat men ook dan niet tot geloof zou komen. Staat hier: ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken, en ook al zo zullen ze mij niet horen, zegt de Heere. Waarna nog een belangrijke toelichting volgt, vers 22. Zo dan, de talen zijn tot een teken, waarbij het dus niet gaat om het praktisch nut, het gaat om het teken, zijn tot een teken niet voor degene die geloven, maar voor de ongelovigen. Zodat er eerst staat, de talen zijn tot een teken. De volgende opmerking zou moeten zijn, voor wie dan? En het antwoord is een teken voor ongelovigen. Maar niet voor gelovigen. De talen zijn een teken. En dat betekent dat het spreken in tongen niet in de eerste plaats een praktisch nut diende. Bovendien, als van tevoren vaststaat dat men ook al zo niet zou horen, dan kan het nauwelijks nog een praktisch nut dienen. En men is ook door het spreken in tongen niet tot geloof gekomen. En het diende dus geen praktisch nut. Maar dat is ook niet wat de schrift ervan zegt hier. Er staat, de talen zijn tot teken, dit spreken in tongen, zoals de Korintiërs dat kenden en zoals het eerst voorkwam in Handelingen 2. Dat is een teken voor degene die niet geloven, voor de ongelovigen. Namelijk voor dit volk uiteraard, uit vers 21. Voor dit volk, een teken dus voor het ongelovige Joodse volk, is de gedachte. Een teken waarvan? Want als het een teken is, moet het een betekenis hebben. En waarvan is het dan een teken? En daar komen we bij de clou van het verhaal feitelijk. Heel de gedachte is namelijk dat als wij in Jesaja 28 vers 11 lezen over dat de Heer door belachelijke lippen en de lieden van andere talen tot dit volk zou spreken, dan is er geen haar op ons hoofd die eraan denkt dat dat te maken heeft met een wonder waarbij gelovigen het evangelie ineens beginnen te spreken of te prediken in een taal die zij zelf niet eens geleerd hebben. Of wel? Nee, als je Jesaja 28 leest, kom je niet op dat idee. Wij komen wel op dat idee, maar gewoon omdat wij inmiddels weten dat spreken in tongen voorkwam op de Pinksterdag, waarbij de discipelen ineens in de talen der heidenen begonnen te spreken zodanig dat mensen, dat Joden die normaal leefden onder de heidenen, inderdaad hen verstonden, omdat ze die talen nou eenmaal kenden. En dus zeggen we nou, de Jesaja 28 vers 11 is een aankondiging van het wonder van spreken in tongen op de Pinksterdag en daarna. Maar dat is een verklaring achteraf. Als je Jesaja 28 leest, dan kom je niet tot op dat idee. Als je Jesaja 28 leest, dan is de simpele gedachte deze, dat als de zaligheid geopenbaard wordt en het nieuwe verbond aanbreekt en de Messias verschijnt en zijn koninkrijk van de steen zal oprichten, dan blijkt het ongelovige blijkt het Joodse volk ongelovig te zijn. En het vervolg op het verhaal is dat de zaligheid terechtkomt bij een overblijfsel. Bij diegene namelijk die niet haasten bij de steen, bij Christus dus, vandaan. En dat vervolgens het evangelie door dat overblijfsel, en in het bijzonder vanuit de heidenen dus, of zullen we gewoon zeggen, door de heidense volkeren, gepredikt zou worden aan het Joodse volk, met als resultaat lauloenen. Om het dan maar eens in het Jiddisch te zeggen, geen resultaat dus. Want dat is wat Jesaja 28 echt leert. Namelijk dat door de heidenen het evangelie gepredikt zou worden aan het volk wat eerst al ongelovig was. Maar ook dat zou geen resultaat hebben. Kortom, de Heer zou niet meer profeten zenden uit het volk en tot het volk. Maar de Heer zou profeten zenden feitelijk vanuit de heidenen. Of althans, hij zou boodschappers zenden vanuit de heidenen die als heiden het evangelie zouden prediken aan dit Joodse volk, maar het resultaat zou nog steeds zijn dat ze niet tot geloof zouden komen. Dat is wat Jesaja 28 zegt. En als we deze uitspraken hier in 1 Korinthe niet hadden, deze verwijzing naar Jesaja 28 vers 11, dan zouden wij gewoon zo zonder meer tot de conclusie komen dat Jesaja 28 vers 11 spreekt over onze bedeling, waarin het Joodse volk vasthoudt aan de wet, dan wel het oude verbond, maar in ieder geval het houdt vast aan gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Het staat niet open voor Christus en het nieuwe verbond. Het haast, het rent, het holt, betekent dat, bij de steen vandaan. En bovendien valt het achterover en te pletter, want dat hebben we ook gelezen in hetzelfde Jesaja 28. Het spreekt over de val, de struikeling van het Joodse volk, zoals eveneens in Romeinen 11 aangehaald. Kortom, de uitspraak in Jesaja 28 is de algemene beschrijving van onze bedeling, waar vanuit heidense landen, zoals de onze, het evangelie gepredikt wordt aan het Joodse volk. Waarbij de Joden best kunnen wonen in die heidense landen, uiteraard. Want dat gebeurt natuurlijk in de eerste plaats. Nou, dat is de Bijbelse gedachte. En dat is ook het praktische nut van Jesaja 28 en van de prediking van het evangelie aan de Joden door de heidenen. Want dat is toch gewoon de nieuwtestamentische waarheid ook, dat de zaligheid de heidenen gezonden is, handeling 28. Ja, en dat de Romeinen 11, dat de struikeling van Israël, van het Joodse volk, of dat hun val geworden is tot rijkdom der heidenen en tot rijkdom der wereld. Nou, het is de wereld en in het bijzonder zijn de heidenen die inderdaad die rijkdom vervolgens weer terug prediken als het ware aan Israël. Dat is ook wat in de laatste verzen min of meer van Romeinen 11 beschreven wordt. Ik bedoel niet in de doxologie, de lofzang aan het eind van Romeinen 11, maar in de woorden precies daarvoor. Daar wordt dat zo vastgesteld. Nou, dat is waar Jesaja 28 over gaat. Maar hier in 1 Korinthe 14 wordt gezegd in vers 21 dat deze profetie uit Jesaja 28 vervuld is geworden min of meer in het spreken in tongen, maar niet als de definitieve vervulling of als de algemene vervulling van die profetie. Dat kan het ook niet zijn, want de vervulling van die profetie vindt in onze dagen nog steeds plaats. En overal waar het evangelie gepredikt wordt aan Joden, is dat de vervulling van Jesaja 28 vers 11. Maar waar in tongen gesproken werd op de wijze van Handelingen 2 en verder en op de wijze van 1 Korinthe 14, was dat niet zozeer de vervulling in het algemeen van deze profetie uit Jesaja 28 vers 11, maar het was een teken, daar staat hier ook, het was een teken. En het hele punt is dat wij in de schrift geconfronteerd worden met een verschijnsel dat profetieën weliswaar hun vervulling vinden, dikwijls en gewoonlijk, in de dagen waarin wij leven, in onze nieuwtestamentische bedeling zal ik maar zeggen, maar dat voorafgaande aan die definitieve en volledige vervulling sprake is van een toepassing, dan wel vervulling van diezelfde profetie, die vervulling wordt dan genoemd een teken, dat staat er niet altijd bij, maar in vele gevallen wel. En daar hebben we vele, en wat mij betreft zelfs talloze voorbeelden van. Dit is trouwens een hele mooie, deze, van het spreken in tongen. Maar er zijn talloze voorbeelden van profetieën die hun werkelijke toepassing of vervulling vinden in de dagen, in deze vijfde bedeling, waarin de gemeente met zijn hemelse bestemming geformeerd wordt, in afwachting van de bekering van het Joodse volk in de toekomst, en dat is pas na de opname van de gemeente, maar waarbij diezelfde profetieën een, wat dikwijls genoemd wordt, voorvervulling gehad hebben in wat gewoon genoemd wordt de Messiaanse tijd, in de dagen namelijk van de eerste komst van Christus en de dagen meteen daarna, de dagen van Handelingen. Daar zijn voorbeelden te over van. Dus nauwelijks aan te halen, want ik heb het hier al vele malen gedaan. Maar ik denk bijvoorbeeld aan de profetie uit Jesaja 40 over een stem des roependen in de woestijn. En wanneer wij geen nieuwtestamentisch commentaar op die stem des roependen in de woestijn zouden kennen, dan zouden wij zo zonder meer besluiten dat de uitspraak over de stem des roependen in de woestijn, die de blijde boodschap verkondigt enzovoorts, dat dat een profetie is over de verschijning van de Messias. Het kan niet missen. Het kan ook helemaal niet missen. En het is ook ongetwijfeld zo. Dat neemt niet weg dat diezelfde profetie, alvorens hij wordt toegepast op de Heer Jezus Christus, eerst wordt toegepast op Johannes de Doper. Waarbij Johannes de Doper automatisch een type, dan wel een teken wordt van de Heer Jezus Christus in zijn eerste komst. Daarom eindigt de geschiedenis van Johannes de Doper ook met zijn dood. Als uitbeelding van hoe de eerste komst van Christus zou eindigen met zijn dood. Simpele zaak. En de achtergrond van dit systeem van de profetieën is een heel eenvoudige. Dat is namelijk dat als in de dagen van de Heer Jezus en als in de dagen van de discipelen, wanneer het evangelie gepredikt werd, iemand zou zeggen, dit kan de Messias niet zijn, dit kan niet het nieuwe verbond zijn, want voor die tijd moeten nog zoveel profetieën vervuld worden, dan zou van al die profetieën gezegd kunnen worden dat ze al een vervulling gehad hadden. Want als iemand gezegd zou hebben tot Petrus in Handelingen 2 bijvoorbeeld, als iemand gezegd zou hebben, dit kan de Messias niet zijn, want eerst moet er nog komen die stem des roependen in de woestijn enzovoorts. En dat wil zeggen, er zou prediking moeten plaatsvinden, dit niet zou leiden tot de bekering van het Joodse volk. Dan zou Petrus gezegd hebben, dat is al gebeurd door Johannes de Doper, want die heeft gepredikt en het heeft niet geleid tot de bekering van het Joodse volk. Integendeel, het heeft geleid tot zijn dood. Heel eenvoudig. En hetzelfde geldt voor deze profetie over het spreken in tongen. Als er de Pinksterdag iemand gezegd zou hebben, dit kan nog niet het nieuwe verbond zijn of zo, want voor die tijd moet eerst nog een profetie vervuld worden over dat door lieden van belachelijke lippen tot dit volk zou gesproken worden en dat niet zou leiden tot de bekering van het Joodse volk, dan zou Petrus zeggen, nou, dat is zojuist gebeurd. Om 9:00 vanmorgen. Omtrent de derde uren. Van de Pinksterdag. Want toen sprak men in andere talen. In tongen. In heidense talen. In de talen der heidenen. Tot dit volk. Enzovoorts. En Peter zou dan precies hebben kunnen zeggen. Dit is wat in de wet geschreven is. Namelijk in Jesaja 28 vers 11. Dat door lieden van andere talen en door andere lippen tot dit volk gesproken zou worden. Enzovoorts. Precies zoals Paulus het hier aanhaalt. En dat is maar waar het om gaat. Kortom, de werkelijke vervulling van Jesaja 28 vindt gedurende heel onze bedeling plaats, tot aan het eind van de 70ste week aan toe, want dan pas komt het Joodse volk tot geloof. Maar aangezien die waarheid verband houdt met de verborgene dingen, de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, aangezien dat gewoon eigenlijk waarheid is in verband met de gemeente, in verband met onze dagen, daarom werd het voor Israël, voor het ongelovige volk, verborgen gehouden en daarom krijgen zoveel profetieën een andere, wat ik dan gewoonlijk noem, geforceerde toepassing. En spreken in tongen is niks anders dan de geforceerde toepassing van de profetie uit Jesaja 28 vers 11 die in werkelijkheid spreekt over heel onze bedeling. En het punt is, de waarheden van onze bedeling maken deel uit van het volmaakte uit 1 Korinthe 13 vers 10. En waar het volmaakte gekomen is, waar men de waarheden van onze bedelingen heeft leren verstaan, daar verstaat men dus ook dat het spreken in tongen geen enkele functie meer heeft. Bovendien, waar men de waarheden van onze bedeling kent, daar is de gave van profetie bovendien ook overbodig geworden. Want gave van profetie in de dagen van handeling had geen enkel ander doel dan het bekendmaken van de tegenwoordige gemeentelijke waarheid. De waarheid omtrent onze vijfde bedeling tijdens het ongeloof van het Joodse volk. En als die dingen bekend zijn, dan is dus de gave van spreken en tongen nergens meer voor nodig. En dan is de gave van profetie ook niet meer nodig. Die van kennis trouwens ook niet. En daarom worden ze alle drie in één adem genoemd in 1 Korinthe 13 vers 8. Profetieën, ze zullen teniet gedaan worden. Talen, ze zullen ophouden. Het zij kennis, de gave van kennis uiteraard, zij zal teniet gedaan worden. Want in die drie gevallen gaat het om hetzelfde. Gaat het om kennis in het algemeen, openbaring van of kennis van de tegenwoordige waarheid. Met dank aan Petrus, want die gebruikt die uitdrukking, hè? Tegenwoordige waarheid, 2 Petrus 1. Nou goed. Verder hebben we nog talloze voorbeelden ervan. Een heel mooi voorbeeld, dat kan ik nou eigenlijk niet achterwege laten. Een heel mooi voorbeeld van zo'n geforceerde vervulling van een profetie is die van de profetie van Jesaja 6, waar gesproken wordt over de verharding van Israël. Over het volk wat horende niet zou verstaan en ziende niet zou bemerken. Ja, ik zoek het niet op, om destijds wil, hè. Maar dat is Jesaja 6. Dat is een profetie die in het Nieuwe Testament meerdere malen wordt aangehaald. En in elk geval wordt gezegd dat die verblinding en die doofheid van Israël, die verharding van het Joodse volk, kenmerkend is voor onze tegenwoordige bedeling. En zelfs waar die tekst niet wordt geciteerd, daar nog wordt er over gesproken. Bijvoorbeeld in 2 Korinthe 3, waar gesproken wordt over de verblinding van Israël, zonder dat ook maar op enige wijze verwezen wordt naar Jesaja 9. Of Jesaja 6 bedoel ik. Maar waar het om gaat, is dat duidelijk is dat het een uitspraak is over onze bedeling. Dat kan ook niet missen, want in het Nieuwe Testament, in Handelingen 28 namelijk, daar vinden wij die profetie uit Jesaja 6 aangehaald. En daar is de apostel Paulus bezig, in Rome notabene, in plaats van in Jeruzalem. Is hij in Rome bezig om het koninkrijk Gods, zoals het in onze dagen bestaat, bekend te maken aan de Joden. Een verborgen koninkrijk uiteraard, want een geopenbaard koninkrijk kennen ze heel goed. Vanzelfsprekend. Maar dat hoeft hij hen niet uit te leggen. Wat hij hen uitlegt is het koninkrijk Gods. En daarbij gaat het om het koninkrijk Gods zoals we dat nu kennen. In zijn hemelse en verborgen vorm. Maar het blijkt dat waar Paulus hen deze wijn aanreikt. Deze wijn, deze sterke drank. Het leven van het nieuwe verbond. Daar worden zij dwalende. Daar begrijpen zij dus helemaal niets van. Ze raken volledig de weg kwijt. En ze maken dus ruzie met elkaar, staat er. Er was veel twisting onder elkaar. De een zegt, nee, hier moeten we links. En de ander zei, hier moeten we rechts. Maar ze waren dwalenden vanwege de sterke drank. En u weet, iemand die te veel sterke drank op heeft, die weet helemaal niet meer waar hij heen moet. Dus slingert hij maar zo'n beetje van links naar rechts over de weg. Dat is het verhaal. Maar dat is wat daar beschreven wordt van de Joodse leidslieden in Rome. En dan zegt Paulus er tamelijk kort en krachtig overheen, dat aan hen vervuld wordt deze profetie van Jesaja 6, namelijk horende hoort en verstaat niet, maar zien en ziende ziet, maar bemerkt niet, enzovoorts. En die situatie bestaat nog steeds. Is bovendien meteen het einde van het boek. Een open einde overigens. Want zoals Handelingen eindigt, zo kennen we die situatie, die kennen wij in onze bedeling in feite nog steeds. Een verhard en verblind Joods volk. En aan de andere kant een gelovig overblijfsel, namelijk de gemeente. Waarbij Paulus degene is die deze gemeentelijke waarheid openbaart. Dat kan niet missen. Maar neem niet weg dat, hoewel volgens Handelingen 28, Jesaja 6, van toepassing is op onze bedeling als zodanig. Volgens Johannes 12 trouwens ook, maar dat is weer wat anders. Maar waar dat zo is, neemt dat niet weg dat de Heere Jezus zelf al jaren eerder, de tientallen jaren eerder moet ik zelfs zeggen, dezelfde profetie aanhaalt en toepast. Namelijk, de eerste keer in Matthäus 13, daarna op andere plaatsen nog vele malen, maar dat doet er nou niet toe. Maar in Matthäus 13, waar de Heer spreekt tot de menigte, tot het volk, in gelijkenissen die zij niet verstaan. Zij horen ze wel, maar zij verstaan ze uiteraard niet. En aan de andere kant, hij spreekt tot hen vanuit een bootje op het water. En hij spreekt tot de scharen aan de oever. Dat zien zij wel, maar dat bemerken zij niet. Laat staan dat zij bemerken wat er in het eerste vers staat. Namelijk Jezus uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee, enzovoorts. Want dat de Heer uit het huis ging naar de zee, naar het einde der aarde bedoel ik dus, hè. Dat is het einde der aarde, het einde van het droge land, hè, ging naar de zee. En daarna zelfs scheep ging en vervolgens vanaf het schip tot de scharen sprak. Dat bemerkten ze, dat zagen ze wel, maar dat bemerkten zij niet. En zo hoorden de gelijkenissen wel, maar ze verstonden ze niet. En de Heer zegt dat op deze wijze, zegt hij tot zijn discipelen, dat op deze wijze Jesaja 6 vervuld wordt. En wij zijn misschien geneigd te zeggen, nou, dat is ook kinderachtig om dat zo te doen. Want dat is nogal een gezochte manier om per se die woorden van Jesaja 6 op een of andere wijze ergens op toe te passen. En de discipelen vroegen zich ook af waarom de Heer het allemaal deed. Toen zei de Heer, nou, dat is om Jesaja 6 te vervullen. Maar het hele punt is dat als later op de Pinksterdag tot de discipelen, tot Petrus in bijzonder gezegd zou worden, dit kan nog niet het nieuwe verbond of de Messias zijn, want eerst moet er nog een tijd komen waarin wij de waarheid niet verstaan, waarin wij zien de zien en niet bemerken, en waarin wij horen de horen maar niet verstaan, dan zou Petrus gezegd hebben, dat is al lang gebeurd, namelijk toen de Heer Jezus in de tijd vanaf het bootje tot de scharen sprak aan de oever in gelijkenissen. En hij kon het weten, want de Heer had het zelf tegen Petrus gezegd dat het zo was. Niettemin, Paulus past vervolgens dezelfde profetie toe. En het zal duidelijk zijn dat de toepassing in Handelingen 28, die door Paulus wordt aangehaald, inderdaad de werkelijke, uiteindelijke, grote betekenis is van de profetie van Jesaja 6. Maar neem niet weg dat hij als teken een voorvervulling krijgt, om het woord maar weer te gebruiken, via de gelijkenissen die de Heer sprak vanuit dat scheepje tot het volk. En dat is maar waar het om gaat. En dat soort profetieën komt zoveel voor. Een van de mooiste en minst bekende is waarschijnlijk die van ook Jesaja, ik weet zo gauw het hoofdstuk niet, waar Jesaja zegt dat het volk een teken zal ontvangen, namelijk de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam Emmanuel heten. En het kind zou zelfs niet alleen melk, maar ook vaste spijs, honing namelijk, zou ook vaste spijs eten enzovoorts. En dat teken zou het volk ontvangen. En dat teken heeft het volk ook ontvangen. Als teken namelijk ontving het volk dat door de geboorte van de Heer Jezus inderdaad uit de maagd. Er staat letterlijk zo in Matthäus 1 dat dat zo is. Maar de vraag is, waar is de geboorte van de Heer Jezus dan een teken van? Want het is een teken, staat er in Jesaja. Waar is het dan een teken van? En het antwoord is, de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd is een teken van de geboorte van heel de gemeente die immers het lichaam is van Christus. Uit een volk die niet eens gemeenschap had met de man. Uit een volk wat de man inderdaad niet kende. Hoe zal dit zijn, terwijl ik geen man beken? En waar het Joodse volk de man bekende en leefde onder het huwelijk, namelijk onder de wet, daar bleef dat huwelijk onvruchtbaar, moet gezegd worden. Maar aan de andere kant komen wij terecht bij de heiden. Ik zeg het zo algemeen mogelijk nu, om niet een ander onderwerp erin te betrekken. Hè. Maar we komen aan de andere kant terecht bij de heidenen die niet leven onder de wet, die niet via die huwelijkssituatie met de Heer verbonden zijn, die niet de man bekend, maar die heidenen brengen wel voort, namelijk de gemeente. En dat is maar waar het om gaat. En die gemeente heet Emmanuel. God met ons. God in ons. De rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid is God in ons. God in u, God met ons, of hoe het maar heet, in Colossens. En dat is maar waar het om gaat. Misschien nooit aan gedacht dat de geboorte van de Heer Jezus zelf een teken is van de geboorte van de gemeente in onze dagen. Maar niettemin is dat een volstrekt Bijbelse waarheid. Maar zo zou ik nog uren door kunnen gaan, want ik heb de aantal profetieën niet kunnen tellen. Profetieën namelijk die op deze wijze eerst de geforceerde vervulling krijgen en dan de definitieve in onze dagen. een verborgen toepassing in onze dagen, maar niettemin is dat de echte toepassing. En dat is waar het om gaat. Spreken in tongen dan, zoals vermeld in Jesaja 28, is niet spreken in tongen zoals genoemd in Handelingen 2, maar het is het spreken in heidense talen van de Bijbelse boodschap van het Nieuwe Verbond aan het Joodse volk, terwijl nu in onze dagen nog steeds het Joodse volk ongelovig is. En het spreken in tongen was een geforceerde toepassing, of wat men ook wel noemt, voorvervulling van deze profetie. Maar waar de definitieve vervulling in onze dagen plaatsvindt, dan zal het duidelijk zijn dat de geforceerde vervulling in de dagen van de Korintiërs bijvoorbeeld inderdaad geen enkele praktische functie meer heeft. Ook zelfs niet meer die van teken. Maar ik hoop wel dat u begrepen hebt dat spreken in tongen een teken is van het prediken van het evangelie in onze dagen door heidenen aan de Joden. Nou, dat is maar waar het om gaat, hè. Nou, dat is de belangrijkste reden of oorzaak van deze gave, zoals die aan Israël, of aan de discipelen in ieder geval, aan de gelovigen gegeven werd. Er is echter nog een andere reden voor deze gave. Die hangt daar overigens rechtstreeks mee samen. Dat is er echter een die je niet meteen in Handelingen 2 vindt, maar later wel. Niettemin, ik neem u eerst mee naar Handelingen 2. Waar ik in de eerste plaats wijs op het merkwaardige verschijnsel dat de discipelen, toen de geest over hen kwam, of hoe het maar heet, begonnen te spreken met andere talen. Maar het merkwaardige in de gebeurtenis is niet zozeer, of in het verslag, is niet zozeer dat men in die andere talen begon te spreken. Want van wonderen kijken wij heus niet op. Niet dat we het zo normaal vinden, maar in de Bijbel komt dat wel vaker voor. Ik bedoel, dat is niet waar we ons nou zo erg over zouden moeten verbazen, dat zo'n wonder gebeurt. Want het was een wonder, uiteraard. Nee, het meest verbazingwekkende vind ik persoonlijk dat de discipelen spreken in tongen, in talen der heidenen, een heleboel talen overigens, en daarna vraagt het publiek, wat wil toch dit zijn? Vers 12. Wat wil toch dit zijn? Wat is hier aan de hand? Of zoiets. En toen zei men ook, zij zijn vol zoete wijns. Wat dicht bij de waarheid was natuurlijk. Want als je bedenkt dat die zoete wijn, die sterke drank, gewoon een beeld is van het Nieuwe Verbond en het leven van het Nieuwe Verbond en dus van de Heilige Geest, dan begrijp je dat men dicht bij de waarheid zat, hè? Want dit ging over de geest. Waarna Paulus later zegt, word niet dronken van wijn, waarin overdaad is, maar word vervuld met de geest, waarin overdaad is uiteraard. Hè? Maar dat is Efeze 5. Nou goed. Maar als Petrus dan verantwoording aflegt om zo te zeggen van wat hier gebeurt, dan rept hij met geen woord, maar ook geen enkel woord over het spreken in tongen. Niets. Hij zegt namelijk in vers 14, gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt, want het is de eerste derde uren van de dag, 9 uur 's morgens. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. Het zal zijn in de laatste dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, zodat die zoete wijn meteen in beeld is van de Heilige Geest enzovoorts. Maar hij had net zo goed kunnen zeggen, dit is wat gesproken is door de mond van Jesaja. Ik zal door lieden van belachelijke lippen door andere talen tot dit volk spreken. Maar dat zei hij niet, want zo belangrijk was dat nou ook weer niet. Wat hij zei namelijk was, ja natuurlijk dat de Heilige Geest was uitgestort, jawel. Maar dat is nog niet de essentie van het verhaal. Wat hij zei is dat het Nieuwe Verbond was aangebroken. Want het Nieuwe Verbond breekt aan, gepaardgaande met de verschijning van de komst van de Heilige Geest. De Heilige Geest is immers niks anders dan het nieuwe leven, eeuwig leven, het leven van de opgewekte Christus, het leven van het Nieuwe Verbond enzovoorts. En als dus de Heilige Geest wordt uitgestort, betekent dat dat het Nieuwe Verbond aangebroken is. En dat is wat apostel Petrus ook naar voren brengt. Hij spreekt vervolgens dan ook inderdaad over de opstanding van de Heer Jezus Christus, want dat is de gebeurtenis waardoor dat Nieuwe Verbond aanbrak. En nadat dat gebeurd was, werd dus inderdaad dit leven van de opgewekte Christus gegeven aan degene die in hem geloven. De geest dus werd gegeven aan de gelovigen. En dat dan ook geprofiteerd zou worden bij het aanbreken van het nieuwe verbond. Dat staat inderdaad ook in deze woorden die Peters hier aanhaalt uit Joël 2. Namelijk, uw zonen en uw dochteren zullen profiteren en uw jongelingen zullen gezichten zien, uw ouders zullen dromen. Dat is uiteraard min of meer 3 keer hetzelfde. Namelijk, zal nieuwe waarheid openbaar gemaakt worden. Maar dat die nieuwe waarheid gepredikt zou worden in tongen, in de talen der heidenen, daar staat er in Joël niet bij. En Petrus rept er ook met geen woord over. Hij zegt niets over het spreken in tongen. Integendeel. Maar ik moet u erop wijzen dat Petrus weliswaar aankondigt het aanbreken van het nieuwe verbond. Dat is ongetwijfeld zo. Maar het eigenaardige is dat deze nieuwtestamentische prediking voor het eerst openlijk plaatsvond, niet in het Hebreeuws, dan wel het Aramees, wat maar de omgangstaal van de Joden geweest mag zijn in die dagen, want daar gaat het nou niet om. Maar de prediking vindt niet plaats in het Hebreeuws of eventueel Aramees, maar vindt eerst plaats in de talen, meervoud der heidenen. Want de geest werd vaardig over hen, daar hadden ze een poosje op moeten wachten. Maar zij werden vervuld met de Heilige Geest, zegt vers 4, en begonnen te spreken met andere talen. En niet alleen zij begonnen te spreken, je kunt het zelfs nog andersom lezen, zo van, zij begonnen te spreken, natuurlijk begonnen zij te spreken, hier begon het nieuwe verbond verkondigd te worden. Maar eerst in andere talen, daarna pas in de taal der Joden. In het Joods heet dat trouwens bij gelegenheid in de Bijbel, ongeacht welke taal het dan precies was, hè. Maar eerst in andere talen. Dat wordt door Petrus vervolgens genegeerd. Hij rept er met geen woord over. En daarna predikt hij gewoon in klare taal. Brengt hij het evangelie. Nodigt hen uit tot bekering, tot de Here enzovoorts. En de 3000 gaan erop in, geloof ik. En ze worden gedoopt. En dat is het dan. En over dat spreken in tongen wordt met geen woord meer gesproken. Maar het hele punt is dat spreken in tongen een teken is voor de Joden, voor het ongelovige Joodse volk. Want het aardige is dat in dit verschijnsel in Handelingen 2 meteen dus historisch ook wordt vastgelegd dat het evangelie en de zaligheid en het nieuwe verbond eerst terecht zou komen bij de heidenen en dat pas daarna diezelfde prediking en diezelfde waarheid terecht zou komen bij het Joodse volk. En wat in Handelingen 28 door Paulus ronduit in klare taal gezegd wordt, dat wordt hier in deze historie al vastgelegd. Het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is en die zullen horen. En pas daarna zal, aan het eind van de 70ste week van Daniel overigens pas, het Joodse volk tot geloof komen. Dat is de gedachte. Het ligt hier al vast. En of men dat wist of niet hier, dat weet ik ook niet. Maar dat het vastgelegd wordt in deze gebeurtenissen is duidelijk. Het nieuwe verbond breekt aan. De prediking vindt echter eerst plaats in talen der heidenen. En daarna pas wordt het woord gericht tot gij Joodse mannen, gij allen die te Jeruzalem woont, in vers 14. En die woorden die daar staan worden nog vele malen in de loop van dit hoofdstuk herhaald. Gij Joodse mannen, gij Israëlitische mannen, gij mannen van Judea, gij mannen van Jeruzalem enzovoorts. En dit volk en u en noem maar op. Maar eerst in de talen der heidenen. En dat is waar het om gaat, zodat ook in Handelingen 2 het spreken in tongen een uitbeelding is van onze bedeling. En pas daarna zal ook Joël 2 in de meest letterlijke zin vervuld worden aan het einde van de 70ste week van Daniel pas namelijk. Want als je Joël 2 leest, heb je niet het idee dat daar gesproken wordt over onze bedeling of over de eerste komst van Christus. Integendeel, ik kan heel gemakkelijk aantonen dat Joël 2 in de eerste plaats spreekt, voor als het over tijd gaat althans, dat Joël 2 weliswaar spreekt over het aanbreken van het nieuwe verbond. Dat kan niet missen. Maar als je vraagt wanneer, dan is heel duidelijk aan te tonen dat Joël in zijn geheel, en in het bijzonder dus Joël 2, spreekt over de gebeurtenissen in de tweede helft van de 70ste week van Daniel en meer in bijzonder over het einde van de 70ste week van Daniel. En dat is ook het dilemma waarvoor velen staan hier. Als Petrus zegt, dit is wat hier gebeurt, dat is wat Joël gepredikt heeft, dan zegt men, dat kan helemaal niet, want Joël heeft gepredikt over de bekering van het Joodse volk aan het einde van de 70ste week van Daniel. Maar dat is ook niet wat Peter zegt. Peter zegt gewoon, dit is wat Joël gepredikt heeft. Joël heeft namelijk aangekondigd de komst van de Heilige Geest, de uitstorting van de Heilige Geest en dus het aanbreken van het nieuwe verbond. En dat is inderdaad wat hier gebeurt. En dat dat uiteindelijk pas van toepassing zou zijn op het Joodse volk, later, en dus 2000 jaar later, dat wordt ook in deze gebeurtenissen uitgedrukt doordat eerst gesproken wordt in tongen als uitbeelding van onze bedeling, als teken dus van onze bedeling, en daarna pas predikt de apostel Petrus in klare taal. Nou, dat was het dan. En dan moet ik er nog even op wijzen dat hier ook bij staat wat er gesproken werd in die tongen. Er wordt namelijk gezegd in vers 11... laatste deel van vers 11 van Handelingen 2. Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. Dus als in tongen gesproken wordt naar Bijbelse maatstaven, dan wordt gesproken over de grote werken Gods. Niet over de werken Gods, de grote werken Gods. En dan trek ik misschien een conclusie die wel wat erg ver voert. Maar als u het mij vraagt, is het zo dat de werken Gods, dat is een uitdrukking die normaal gebruikt wordt over het werk waarbij God uit een oude schepping een nieuwe schepping maakt. Zijn handwerk, de werken Gods, zijn maaksel en dat soort zaken meer. Maar als gesproken wordt over de grote werken Gods, dan wordt gesproken niet over het nieuwe verbond en de nieuwe schepping in het algemeen, maar in het bijzonder over onze bedeling, waarin niet alleen een zondaar gerechtvaardigd wordt en eeuwig leven ontvangt uit geloof, maar waarbij diezelfde zondaar bovendien een hemels burgerschap en erfenis ontvangt. Dat is een werk zo groot, dat ook als het gesproken zou worden, zou men het niet geloven, zegt de profeet en later de apostel op een andere plaats. Dat werk is dat. Hoe zal dit zijn, terwijl ik geen man beken? Grote werken Gods. De geboorte van de gemeente, van een volk Gods, uit heidense volkeren die helemaal niet onder de wet leefden en die helemaal niet in een huwelijks- of verbondsrelatie met God stonden. Niettemin wordt er uitgeboren. En eer aan smart overkwam, is zij van een knechtje verlost, maar dat was ook Jesaja. Maar dat even terzijde. Want van hier hoeven we alleen nog maar even te gaan naar Handelingen 10. En dan in het voorbijgaan even Handelingen 19. Dan hebben we alle schriftplaatsen gehad in de Bijbel waarover spreek in tongen gesproken wordt. Dat is dus bepaald niet zoveel. Handelingen 10 namelijk, en 11, dat is de uitgebreide geschiedenis van Petrus en Cornelius, die beide door goddelijke aanspraak vermaand werden omtrent het een en ander. Maar het resultaat was dat Petrus op bezoek ging bij de heiden Cornelius en aan deze heiden en zijn familie, zijn huis, het evangelie predikte, met als gevolg dat zij tot geloof kwamen. Want dat is wat Petrus predikt. En Petrus predikt daar aan Cornelius, dat is in Handelingen 10 vanaf vers, vanaf vers 34, daar begint Petrus te spreken. Weer een toespraak van Petrus dus, net als in Handelingen 2. En dan zegt hij, Petrus, dat inderdaad in der waarheid God geen aannemer des persoons is, ook niet van Jood of Heiden. Maar dat God, vers 35, in allen volken, in elk volk betekent dat, dat God in elk volk dat hem vreest en gerechtigheid werkt, is hem aangenaam. God, dat wil zeggen, elk volk dat God vreest en gerechtigheid werkt, is voor God aangenaam. Niet alleen het Joodse. En dit is het woord dat hij gezonden heeft aan de kinderen Israëls, verkondigende vrede en dus het nieuwe verbond, door Jezus Christus, want deze is Heer van allen. Hetgeen Paulus naar voren brengt in de reeds genoemde hoofdstukken 9 tot en met 11 van Romeinen. Dus niet alleen de God der Joden, maar ook der Heidenen. Gij lieden weet de zaak die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea enzovoorts, belangende Jezus van Nazareth, vers 38 en vers 39, ze hebben hem gehangen aan een hout, En dan vers 40. Deze heeft God opgewekt ten derde dag en gegeven dat hij openbaar zou worden. Dat wil zeggen dat de opgewekte Christus en daarmee de middelaar van het nieuwe verbond, de koning van het beloofde Messiaanse Rijk, dat die openbaar zou worden, maar niet aan heel het volk, vers 41, niet aan heel het volk, maar alleen aan de getuigen die van God tevoren verkoren waren. Namelijk alleen aan de gelovigen en bijzonder dus alleen aan de discipelen. Want de opgewekte Christus heeft zich slechts geopenbaard aan degene die in hem geloofden. En dan staat er in vers 42, en hij heeft ons geboden aan het volk te prediken en te betuigen dat hij is degene die God verordend is, die van God verordend is, tot rechter van levenden en doden. Van allen dus. Van alle levenden en van alle doden en niet alleen van de Joden. En van deze, vers 43, van deze geven getuigenis al de profeten dat een ieder die in hem gelooft vergeving der zonde ontvangen zal door zijn naam. Namelijk door wie hij is. Wie in hem gelooft, ontvangt vergeving van zonde. Wie in de opgewekte Christus gelooft, ontvangt vergeving van zonde. Nou, als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen. En vallen betekent gewoon met kracht nederdalen. En als je dat begrijpt, dan snap je de uitdrukking ook, hè? Dus als Petrus nog deze woorden sprak, viel de geest op allen, kwam met kracht op hen die het woord hoorden. Dat wil zeggen, niet op degene die het woord aanhoorden, maar op degene die geloofden. Horende hoort. Nou, deze lui waren horenden en ze hoorden ook. Dat wil zeggen, ze hoorden het niet alleen aan, maar ze kwamen tot geloof. En dus de Heilige Geest viel op allen die het woord geloofden. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zoveel als er met Petrus waren gekomen, ontzetten zich dat de gave van de Heilige Geest, de gave des Heilige Geestes, ook op de heidenen uitgestort werd. Hoe wisten ze dat dan dat dat gebeurde? Want normaal is dat niet te zien. Geest is per definitie onzienlijk. Maar hoe wisten ze dat dan? Wel, want zij hoorden hen spreken met talen en God groot maken. Zij hoorden hen dus spreken in tongen, in talen der heidenen. En ze hoorden hen God groot maken, in die talen. Zodat in de eerste plaats vastgesteld wordt dat hier voor de tweede keer in de geschiedenis sprake is van spreken in tongen. Het is pas de tweede keer in de geschiedenis. Dat het vermeld wordt in elk geval. Alleen Handelingen 2, nu Handelingen 10. En in Handelingen 2 gaat het over de grote werken Gods. Uit vanzelf. En hier in vers 46 gaat het over, ze hoorden God groot maken. In tongen, dat wil zeggen, wat hier gebeurt is volstrekt hetzelfde. Hetzelfde wonder ook. Ook hetzelfde teken dus, als wat gebeurde in Handelingen 2. En nou lees ik eerst verder, want dan staat er dat Petrus antwoordt en zegt, kan ook iemand het water weren dat deze niet gedoopt zouden worden? U ziet hoe vanzelfsprekend het is dat iemand die tot geloof komt meteen gedoopt wordt, hè? Zo, de vraag is niet, kunnen ze nou gedoopt worden? Dus de vraag is, wie kan dat nou verhinderen? Hè? Kan ook iemand het water weren dat deze niet gedoopt zouden worden? Deze namelijk, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, maar dat staat er niet. Er staat uitdrukkelijk, deze welke de Heilige Geest ontvangen hebben gelijk als ook wij. Op dezelfde wijze als ook wij. Met andere woorden, dat ze de Heilige Geest ontvingen, dat is een vanzelfsprekende zaak, mede op grond van de oud-testamentische profetie. Wie gelooft in hem die Christus, die God uit de dood heeft opgewekt, ontvangt nou eenmaal die Heilige Geest, ontvangt dat leven van het nieuwe verbond. Maar het bijzondere is dat die ontvangst van die Heilige Geest hier gepaard gaat met kracht. De Heilige Geest kwam ook niet op hen, de Heilige Geest viel op hen, kwam met kracht op hen en die kracht was ook merkbaar, zij begonnen namelijk te spreken in tongen. Waarmee bewezen wordt, want dat staat er hier gewoon bij, waarmee bewezen wordt dat deze heidenen deel hebben gekregen door geloof aan precies dezelfde dingen waaraan de Joodse discipelen deel hadden gekregen in Handelingen 2. Nou, eigenlijk al eerder, maar goed, in ieder geval Handelingen 2. Dat wil zeggen dat het spreken in tongen hier uitdrukkelijk volgens de schrift zelf, want er staat erbij, fungeert als bewijs dat de zaligheid wel degelijk de heidenen gezonden is. Want dit waren heidenen. En het spreken in tongen door deze heidenen bevestigt dat op verschillende wijze. Want spreken in tongen veronderstelt immers dat de zaligheid de heidenen gezonden is, die dan in hun heidense talen het woord God zouden spreken aan de Joden. Dus het gaat dubbel op. Maar het verschijnsel hiervan spreken in tongen was historisch wellicht overbodig. Was heus alleen maar nodig dat het in Handelingen 2 ooit gebeurde. Maar het feit dat het hier herhaald wordt, bevestigt inderdaad dat de zaligheid via Petrus niet alleen bestemd was voor de Joden in Handelingen 2 en verder, maar dat die zaligheid via dezelfde apostel Petrus ook bestemd was voor de heidenen via Handelingen 10 en 11 en verder. Dat wil zeggen dat hier voor het eerst het spreken in tongen fungeert als bewijs voor de uitstorting van de Heilige Geest op deze heidenen. Maar het is ook een bijzondere situatie. Eerst aan Joden in Handelingen 2, nu bij herhaling aan heidenen. En dat is gewoon de bevestiging van het feit dat de zaligheid inderdaad voor heidenen bestemd is. Iets wat spreken in tongen al zodanig feitelijk al uitbeeldt. Nou, dat is waar het om gaat. En daar ga ik ook niet lichtvaardig overheen. Want er staat dan hier in vers 47... welke de Heilige Geest ontvangen hebben gelijk als ook wij. Maar het hele punt is dat Petrus later verantwoording moet afleggen over deze gebeurtenissen. Want hij als Jood, hij die ook naar Joodse wijze leefde, had niet eens naar Cornelius mogen gaan, naar Joodse normen. En dat er een boel weerstand en verzet tegenkwam tegen deze leefwijze, deze praktijk van Petrus, dat is duidelijk genoeg. Dus Petrus moet zich verantwoorden en zegt dan dat hij is gegaan omdat de geest zich aan het openbaart, had geopenbaard, omdat hij een visioen gehad had enzovoorts, maar daar kan ik nou allemaal niet op ingaan. Maar hij zegt het in ieder geval. En dan in vers 15 herhaalt hij, of verhaalt hij, hoe hij in de tijd bij Cornelius in huis begon te spreken. En hij zegt daar in 11 vers 15, en als ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen. Zie, weer viel, kwam met kracht op hen, daalde met kracht op hen neder, viel op hen, gelijk ook op ons in het begin. Dat wil zeggen dat hier opnieuw door Petrus de vergelijking gemaakt wordt tussen deze gebeurtenissen in het huis van Cornelius en de gebeurtenissen op de Pinksterdag. Maar op de Pinksterdag waren de Joodse discipelen notabene, en hier waren het gewoon heidenen. Zelfs heidense militairen nog wel van het Romeinse Rijk. Niettemin gebeurt, op grond van geloof. En dat is waar het om gaat. En dan staat het er nog een keer zelfs in vers 17. Want daar staat, indien dan God hun even gelijke gaven gegeven heeft als ook ons. Nou, let op, hè. Even gelijke gaven als ook ons, staat er dus eigenlijk nog twee keer in deze uitdrukkingen. Als ook ons die in de Heere Jezus geloofd hebben, wie was ik toch die God konde weren? En de conclusie uit het verhaal staat in vers 18. De conclusie is, als zij dit hoorden, als zij dus dat verslag van Petrus van deze gebeurtenis aanhoorden, waren zij tevreden. Hadden zij vrede, betekent dat. En verheerlijkte God, uiteraard, zeggende, zo heeft dan God ook de heidenen bekering gegeven ten leven. Nou, dat is het verhaal. Zodat uit dit spreken in tongen bewezen wordt dat de zaligheid inderdaad niet alleen voor de Joden, maar ook voor de heidenen bestemd is. En dat is maar waar het om gaat. Zodat het spreken hier in tongen hier een andere functie vervult dan in Handelingen 2 als zodanig. Hier is het de bevestiging van het feit dat niet alleen dat een nieuw verbond is aangebroken, maar hier is het de bevestiging van het feit dat de zaligheid wel degelijk naar de heidenen zal gaan in onze bedeling. En dat wordt daarna nog een keer bevestigd. En dat is in Handelingen 19. Dat is maar heel kort overigens. En dat is in Efeze. Dat is ook van belang, want het is later de brief aan Efeze, waarin juist deze specifieke gemeentelijke waarheid openbaar gemaakt wordt, dat gelovigen uit de heidenen deel hebben aan dezelfde dingen als de gelovigen uit de Joden, namelijk in onze dagen aan een hemelse bestemming, roeping, erfenis en hoe dat maar heten mag. Dat is Efeze. En hier is Paulus voor de eerste maal in Efeze. Nou, de tweede keer eigenlijk. Maar de eerste keer heeft hij niet veel gedaan. Maar hier is hij dan in Efeze, in Handelingen 19. En daar doorreist hij het land en komt in Efeze en vindt daar enige volgelingen, enige discipelen, gelovigen dus. En dan zegt, staat er in vers 2, toen zei hij, Paulus, tot hen, hebt gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? Dat wil zeggen, hebt gij de Heilige Geest ontvangen toen gij tot geloof kwam? De vraag is duidelijk genoeg, de vraag veronderstelt dat iemand die tot geloof komt, meteen de Heilige Geest ontvangt. Toch? Maar Paulus checkt het een en ander bij hen. Er mankeert kennelijk iets of zo. En hij vraagt dus, hebben jullie wel de Heilige Geest ontvangen toen je tot geloof kwam? Want dat is normaal, als je tot geloof komt, ontvang je de Heilige Geest. Staat die toch? Dan? Nou. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? En toen zeiden zij, wij hebben zelfs niet gehoord of er Heilige Geest is. Zij wisten niet eens wat Heilige Geest was. Hoe zouden ze het ook weten? Want het blijkt dat de uitdrukking zelf maar op twee plaatsen in het Oude Testament voorkomt, Heilige Geest, en daarna pas in Nieuwtestamentische boeken die hier in deze dagen nog niet of nauwelijks geschreven waren. Dus zij zeggen, Heilige Geest, hoezo Heilige, daar weten we niet wat dat is. Waarna de apostel dus vraagt, waarin zijt gij dan gedoopt? En toen zeiden zij, in de doop van Johannes. Dat is dus Johannes de Doper. En dat betekent dat dit lui zijn die tot geloof zijn gekomen in de boodschap van Johannes de Doper. De boodschap die Johannes de Doper gepredikt heeft. En aan hen is dus vervolgens voorbij gegaan dat de Heer Jezus gestorven is en uit de dood is opgestaan. Maar zij geloofden uiteraard in degene die na Johannes zou komen, namelijk de Messias. Daar geloofden zij in. Maar zij kenden hem verder niet. En dat is maar waar het om gaat. Dat gemis wordt uiteraard door de apostel Paulus vervolgens aangevuld. En Paulus zegt tot hen, vers 4, Johannes, de doper, heeft wel gedoopt, de doop der bekering, zeggen het tot het volk, dat zij geloven zouden in degene die na hem kwam, dat is in Christus Jezus. En die hem hoorden, dat wil zeggen, degene die Johannes de doper hoorden en in hem geloofden dus, zoals deze lui, die hem hoorden, werden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Zo ging het ook inderdaad. Maar wat hij hierbij zegt, is dat zij gedoopt werden in de naam van de Heere Jezus. Hij zegt dus dat de Christus die door Johannes de Doper werd aangekondigd is, niemand anders is dan Jezus van Nazareth. Dat is waar het om gaat en dat is wat zij gemist hadden. Ja, ik kan niet uitgebreider uitleggen, want het neemt helemaal veel te veel tijd. Johannes de Doper predikt alleen, wie na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En hij zei ook bij gelegenheid, maar wie daarbij was weet ik niet, die zei, zie het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Deze is het van welk ik gesproken heb, maar dat zal hij hooguit bij één of twee gelegenheden zo gezegd hebben. En daar waren deze discipelen uit Efeze dus kennelijk niet bij. Maar zij geloofden, deze discipelen uit Efeze, geloofden dus in het spoedige aanbreken van het koninkrijk en de spoedige verschijning van de Messias. Maar zij kenden hem verder niet. En wat Paulus eraan toevoegt is, die Messias in wiens naam men gedoopt werd, was de Heer Jezus. Jehovah Jezus. Let ook op dat de naam Jezus het laatste woord is wat de apostel Paulus hier gebruikt in dit verslag. Want hij spreekt in vers 4 en 5 en het laatste woord is Jezus. Einde van het verhaal. Want Paulus legt hen de handen op. En zegt, jullie horen er ook bij, want daar komt het ongeveer op neer. Hij legt hen de handen op, dat is uitdrukking van gemeenschap. En meteen staat er, kwam de Heilige Geest op hen. En zij spraken met vreemde talen, namelijk zij profeteerden. Maar je kunt ook zeggen, zij profeteerden in vreemde talen. Het is hetzelfde, dat is spreken in tongen, profeteren in andere talen. Kortom, wat hier uiteen wordt gezet, is dat inderdaad niet alleen door de bediening van de apostel Petrus, maar ook in het bijzonder door de bediening van de apostel Paulus, de zaligheid gaat naar zowel Jood als Heiden. Het hele verhaal is dat we in Handelingen 2 te maken hebben met Petrus, die de boodschap brengt aan de Joden, Gepaard met spreken in tongen. In handelingen 10 en 11 hebben we Petrus die de boodschap predikt aan Jood en Heiden. Gepaard met spreken in tongen. En hier hebben we de apostel Paulus in Efeze die de boodschap predikt aan zowel Jood als Heiden. En het gaat gepaard met spreken in tongen. Waarbij dus dit spreken in tongen de bekrachtiging is opnieuw op dezelfde wijze van de bediening van de apostel Paulus. En dat wil dus zeggen dat de prediking van de apostel Paulus volstrekt niet alleen naar de wil van God is, maar ook volstrekt in overeenstemming is met de prediking van de apostel Petrus. En dat dat zo is, wordt niet alleen bevestigd door deze laatste keer dat spreken in tongen genoemd wordt, maar het wordt ook bevestigd in wat er verder volgt. Want vervolgens lezen wij over dat Paulus de synagoge inging in vers 8. Hij ging in de synagoge van Efeze en sprak vrijmoediglijk, speciaal woord voor de bediening van Paulus, hè. Hij sprak vrijmoediglijk 3 maanden lang met een handelende en aanradende de zaken van het Koninkrijk Gods, ongeveer zoals in Handelingen 28, later in Rome. En er staat er maar: als sommigen verhard werden, horende hoorden maar niet verstonden, ziende zagen maar niet bemerkten, enzovoort. Hè. Als sommigen verhard werden, namelijk ongelovig, ongehoorzaam waren, kwaadsprekende zelfs van de weg des Heren voor de menigte, want het ging om een weg des Heren niet alleen voor Joden, maar voor de massa, voor iedereen, voor de menigte namelijk, voor Jood en Heiden, dat is wat ik net zei, daar gaat het om. Maar toen ze dat deden, toen week Paulus van hen en scheidde de discipelen af, van de synagoge dus, en vervolgens vond hij een onderkomen in de school van zekere tyrannus. En alleenheersen betekent dat gewoon, dus niks negatiefs aan, behalve voor een democraat. Maar goed, hij scheidde de discipelen af, dagelijks handelende in de school van een zekere tyrannus, en dat 2 jaren lang, zodat je meteen hier het verband hebt met Handelingen 28, waar hij hetzelfde koninkrijk gods, als hier uit vers 8, uitlegde aan de Joden, Joodse leidslieden in Rome. Toen kregen ze ook ruzie, toen begonnen ze ook kwaad te spreken. Toen zei Paulus: aan u wordt vervuld die profetie van Jesaja, enzovoorts. En daarna staat er dat de apostel vervolgens nog 2 jaren lang ongehinderd in de school van zekere alleenheerser het koninkrijk gods predikte. Nee, het was in de gevangenis, maar dat doet het toch niet. Dat was toch van een alleenheerser, of niet? Nou goed, laat maar zitten. Ook 2 jaar lang. Zo eindigt Handelingen. Maar dat is wat hier uitgebeeld wordt. Namelijk hoe de zaligheid naar Jood en Heiden ging, buiten het Joodse, buiten het officiële Joodse volk althans. En het wordt bekrachtigd inderdaad door dit spreken in tongen hier in Efeze. Nou, dat is maar waar het om gaat. En dan lezen wij vervolgens vers 11. Vers 10. Dit geschiedde 2 jaar lang, alzo dat allen die in Azië woonden het woord van de Heer Jezus hoorden. Namelijk de menigte, Jood en Heiden, allen. Er staat er ook achter, beiden, Joden en Grieken. Zie, ik verzin het niet, er staat er gewoon allemaal bij. Je beide, Joden en Grieken. En God deed ongewone krachten. De grote werken Gods namelijk heeft het mee te maken. Ongewone krachten door de handen van Paulus. Alzo dat ook van zijn lijf op de kranken gedragen werden de zweetdoeken of gordeldoeken, en dat de ziekten van hen weken en de boze geesten van hen uitvoeren. Waarom dat was? Nou, dit zijn de bekende tekenen. Tekenen en wonderen die immers de zending en daarmee de boodschap van deze man, in dit geval Paulus, bekrachtigen en bevestigen van Gods wegen. En het spreken in tongen hier in Efeze heeft dezelfde functie als deze wonderen hier in vers 12, nog steeds in Efeze. Namelijk, heeft allemaal het doel om te bevestigen dat deze bediening van de apostel Paulus rechtstreeks samenvalt met en in overeenstemming is met de bediening van de discipelen in de tijd al in Handelingen 2. Namelijk, dat de zaligheid bestemd is voor Jood en Heiden, maar dat in het bijzonder die zaligheid eerst terecht zou komen, namelijk geloofd zou worden door de heidenen, vandaar in Handelingen 2 eerst spreken in tongen, en daarna in de toekomst, maar dat is een volgende bedeling, alsnog bij het Joodse volk als zodanig. En dat is wat hier inderdaad uiteengezet wordt. Maar hoe dat ook zij, spreken in tongen is altijd een spreken van grote werken Gods, dat is de uitdrukking in Handelingen 2 vers 11... Het is het God groot maken, dat is de uitdrukking in Handelingen 10 vers 46 en daarna in Handelingen 11 vers 18, dat ook de heidenen God verheerlijken zouden En wat 1 Korinthe 14 betreft, daar werd gezegd dat spreken in tongen is het spreken van verborgenheden. Dat is vers 2 van 1 Korinthe 14. Het spreken van verborgenheden. Maar het zal u duidelijk zijn, de grote werken Gods, het God groot maken, het God verheerlijken of het spreken van verborgenheden, alle 4 keren gewoon rechtstreeks de aanduiding is van het bekendmaken van onze tegenwoordige waarheid. De waarheden van onze bedeling, waarin de zaligheid naar de heidenen gezonden is en waarbij de heidenen in hun talen het evangelie prediken inderdaad aan de Joden. Dat dat niet leidt tot de bekering van het Joodse volk, dat is bekend. Maar het neemt niet weg dat het bij gelegenheid wel degelijk leidt tot de bekering van Joden. En dat is maar waar het om gaat. Zo was het op de Pinksterdag ook. Niet de bekering van het Joodse volk, maar wel de bekering van 3000 Joden. En zo is het in onze dagen. De prediking van het evangelie door heidenen aan de Joden heeft tot doel weliswaar niet de bekering van het Joodse volk. Wij weten trouwens dat het niet tot stand zal komen. Maar het heeft tot doel dat enigen uit hen behouden zouden worden. En dat zijn weer de woorden van Paulus uit Romeinen 11. Goed, daar zullen we het bij laten. Want het is de hoogste tijd, ik weet het. Wij zullen danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader dat we deze dingen mogen leren verstaan. En dat u uw kennis en uw woord aan ons wil doen horen. We danken u daarom dat wij onze harten en onze oren mogen openstellen voor hetgeen u gesproken hebt. Zodat we deze waarheden daadwerkelijk mogen leren verstaan en ons eigen mogen maken. En mogen weten welke positie u aan ons in onze bedeling hebt willen geven. Wij danken u daarom dat de zaligheid gegaan is naar de heidenen. En dat wij, als wij die eertijds heidenen waren, met u verzoend zijn door het verzoeningswerk wat de Heer Jezus Christus tot stand gebracht heeft. En we danken u dat we mogen weten dat al wie de naam des Heren aanroept behouden zal worden. Zowel Jood als Griek. Maar in het bijzonder willen we u danken dat wij die heidenen waren, wij die eertijds vreemd waren van het burgerschap Israëls, dat we niet alleen nabijgebracht zijn en deel gekregen hebben aan deze zaligheid, maar zelfs dat wij deel gekregen hebben aan deze grote zaligheid, waardoor u ons een positie, een plaats hebt willen geven in de hemel zelf. Waardoor we zijn toegevoegd aan een gemeente van eerstelingen. Waardoor wij leden zijn geworden van uw lichaam. En waardoor wij ook betrokken zullen worden in de openbaring van uw koninkrijk straks in de toekomst. Aan het Joodse volk in het bijzonder en aan al de volkeren. Wij danken u dat we uw woord hebben, dit profetisch woord. Dat we daaruit mogen leven en daaruit niet alleen onze heiland mogen leren kennen, maar ook onze eigen positie mogen leren kennen. En mogen erkennen ook de tijd waarin wij leven, de bedeling, de huishouding waarin wij leven, waarvan we deel uitmaken. Wij danken u daarom dat we uw kinderen mogen zijn. Dat we ons onderwerpen mogen aan uw woord. Ons mogen voeden met dit woord des levens en opgroeien mogen tot deze volwassenheid, tot deze volmaaktheid. Door de vaste spijs die u ons wilt geven. Wij danken u daarom voor deze avond en willen u vragen of u ook in de dagen die voor ons liggen ons nabij wilt zijn. Of u onze harten wilt openen en onze ogen gericht wilt houden op u en op de heerlijkheid van Christus. Opdat we ons daarheen zouden richten, daaraan zouden spiegelen en onze hoop zouden stellen op de beloften die u ons in Christus gedaan hebt. Wees u daartoe ons nabij om Christus wil en uit genade. Amen.